Laat me je voorstellen aan Pim Verlaan.
Begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, gaat zoveel voordeel opleveren.
En Pim is een man met een missie. Iedereen veilig en verantwoord leren beleggen.
Als je echt iets wil leren, leer dat van iemand die één stapje vooruit loopt.
Hij legt je uit op welke manieren je kan beleggen.
Elke bank heeft eigenlijk zijn eigen beleggingsfonds. Ik hou daar helemaal niet van.
Op welke manieren je beter kan beleggen. En hij rekent je voordeel op de euro nauwkeurig uit.
192.000 euro minder rendement.
Zelf leren beleggen.
Niemand vertelt dit.
Pim dus wel. In Jong Beleggen, de podcast.
Nou, dat is toch fantastisch.
Wat ik proef, is dat eigenlijk die samenleving uit een periode komt waarin het heel veel individualisme was. En we nu toch voortdurend een beroep doen op de solidariteit tussen generaties, tussen groepen, tussen de elite en de andere burgers. En je ziet ook eigenlijk als je met die verschillende groepen praat en als je met verschillende generaties praat en met verschillende maatschappelijke organisaties praat, dat overal die behoefte is. En ik denk dat dat ook een deel van de verklaring is waarom het zo druk is bij ons in de CR nu.
Maar ik denk dat het ook goed is om ook niet alleen bij beleidsmakers, bij ministers, maar ook bij alle grote organisaties elke keer weer op de radar te zetten. Hey, kijk eens, het gaat ook heel erg om jongeren en het gaat ook echt om onze toekomst. Dat mogen jullie niet vergeten.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 136 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we gaan praten met SER-voorzitter Mariette Hamer, inmiddels een regelmatige gast in de show, voor het eerst in seizoen 3 nu. En ook met Maurice Kneinenburg, voorzitter van het SER-jongerenplatform en van de Nationale Jeugdraad. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Mariette Hamer en Maurice Kneinenburg.
Hallo.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Mariette Hamer, afgelopen donderdag vierde u grotendeels online, maar wel in het bijzijn van onder andere koningin Maxima en minister Wouter Koolmees. Het 70-jarig bestaan van de Sociaal-Economische Raad, de SER. Gefeliciteerd.
Dankjewel.
U bent ook voorzitter van de denktank Coronacrisis. En in die hoedanigheid spraken wij u op 5 juni in Betrouwbare Bronnen. Ja. U richtte zich toen op de herstartfase na 1 september. Ja. En u zei, als er een tweede coronagolf komt, dan is het desastreus voor de economie. We zitten inmiddels in die tweede golf.
Ja, ik zei als er een tweede lockdown komt, dan is het desastreus. Ik geloof dat ik toen ook zei, heel oneerbiedig, dat we in een soort pruttelfase terechtkwamen. Waren gekomen, omdat we langzamerhand weer op start waren gekomen. En wij hadden natuurlijk de diepe hoop dat we nu toch weer een beetje het normale leven hadden zouden kunnen oppakken. Wat ik heb gezegd is, als er een tweede lockdown komt, daar zitten we nog niet helemaal.
Er zijn mensen, bijvoorbeeld Diederik Gommers van de Intensive Care Vereniging, die denken dat een tweede lockdown onvermijdelijk is.
Ja, precies. Dus, maar even de eerste vraag van je afmakend. We zitten nog niet helemaal in die tweede lockdown. Wij denken wel dat naarmate er meer gesloten moet worden, en dan heb ik het even over de bedrijven, over de theaters gaat het al waanzinnig moeilijk mee. Ja, dat uiteindelijk ertoe zal leiden dat die economische crisis die we overigens nu ook al aanzien komen, maar veel langer nog en veel dieper zal zijn. En dat is de reden dat ik heb gezegd, ja, desastreus. Het is ook een beetje, was ook een beetje bedoeld als een waarschuwing. Dus in die zin zou ik hem wel vandaag willen herhalen en echt een oproep willen doen aan iedereen. Hou je nou aan wat er is afgesproken, hoe vervelend het ook is. Maar hoe erger het wordt, hoe erger het voor ons allemaal wordt. Dus doe het maar gewoon.
Toen u spraken was er nog het idee van, als het goed is, dan hebben we weliswaar een crisis, een diepe crisis. Maar dat is een crisis die ook heel snel daarna weer voorbij is. En dan kunnen we weer door waar we gebleven waren.
Ja, dat we vanuit de verwachting dat we natuurlijk na de zomer weer up zouden kunnen gaan. Als je nu weer kijkt, dan ga ik het even een beetje technisch maken. CPB heeft een basispad gemaakt. Een basisscenario, Centraal Planbureau. Overigens ook dit jaar aan een feestje toe. We hebben van de week met elkaar uitgewisseld. Ja, waar zitten we dan nu? Nou ja, we beginnen wel van dat basisscenario af te raken. We zitten nog niet helemaal aan het worst, het volgende scenario waar het in allemaal een stuk slechter wordt. Maar ja, hoe langer de maatregelen duren en hoe dieper ze zullen zijn, ja, hoe meer we daar terecht gaan komen.
Ja, dit is interessant, want het Centraal Planbureau heeft dit naar mijn weten nog niet openbaar gemaakt.
Nee, dus ik zeg dit even ook een beetje voorzichtig, maar ik zeg het ook dan
vooral. Dan houden we het onder ons. De luisteraars van Betrouwbare Bronnen zullen het niet
precies,
verder vertellen.
Precies, nee, dat lijkt me goed. En daarbij we zeg ik, dus het, is moeilijk het... Voor, het is moeilijk voor, dus het geldt niet alleen voor het Centraal Planbureau, maar ook alle andere rekenmeesters. Ze zijn vorige week pas ingegaan, dus het is moeilijk om nu al meteen te zeggen, dat gaat zo uitpakken. Maar ja, vanuit de voorspelling zou je dit kunnen zeggen.
Ja, vervelend nieuws. U zei toen ook in Betrouwbare Bronnen, Nederland is heel kwetsbaar, we hebben geen tijd te verliezen. Zijn we snel genoeg geweest met de aanpak?
Nou ja, je had... Maar kijk, dat is natuurlijk altijd heel makkelijk om zeg maar met terugwerkende kracht te zeggen wat we hadden moeten doen. Ik kan me een beetje beroepen op zeg maar het eerste grote advies van de denktank, waarin we hebben gezegd, zet nou alles op alles om die tweede lockdown te voorkomen en maak een plan. En ik had me kunnen voorstellen dat je die routekaart die we eigenlijk voor de zomer zijn afgelopen, dat je ook weer een routekaart had gemaakt hoe je hem als het ware weer terug, het is niet zo ingewikkeld, wat je het laatste hebt afgebouwd, begin je weer als eerste mee. Daar had ik me kunnen voorstellen dat die routekaart er zou hebben gelegen. Maar goed, nogmaals, het is met terugwerkende kracht altijd makkelijk om te zeggen van wat er had gekund. We kunnen nu constateren dat het heel snel gaat. Dat we misschien ook allemaal een beetje in slaap zijn gesust door het feit dat het zo lang duurde voordat echte ziekenhuisopnames en de IC-opnames weer opliepen.
Veel mensen dachten, het valt eigenlijk wel mee, want ik merk er niet zoveel van.
Nee, precies. En we hebben natuurlijk allemaal steeds toch ook die focus op als graadmeter die bedden gezien. En je kunt eigenlijk zeggen dat de bedden niet meer alleen de graadmeter zijn. Maar dat het toch steeds belangrijker wordt om naar dat vermenigvuldigingsgetal te krijgen. Want dat het dan opeens heel hard kan oplopen. En dat een naaleffect in de gezondheidszorg heeft.
Ja, daar worden nu extra maatregelen genomen. U zei het al, die zijn vorige week door het kabinet aangekondigd. U bent van die denktank coronacrisis. Kunt u ons vertellen welke lessen u sinds de oprichting van die denktank geleerd heeft?
Nou, dat het sowieso heel erg nuttig is om al die koppen bij elkaar te hebben. Omdat we veel sneller met elkaar weten. Hey, ik zie dat, jij ziet dat. En van daaruit conclusies kunnen trekken. Ik denk dat we ook geleerd hebben dat deze crisis, dat wisten we eigenlijk in het begin al een beetje, een hele andere is dan de financiële crisis. Maar ook dat die veel sneller en veranderlijker is. En ik denk dat we nog meer leren. Dat zou ik eigenlijk wel vandaag als boodschap ook met jullie willen delen. Dat economie en gezondheidszorg veel onlosmakelijker met elkaar verbonden zijn dan we voor die tijd dachten. Dus aan het begin van corona werd er gezegd, nou dan maken we ook een groepje met economen en andere deskundigen. Toen was iedereen blij dat de denktank er al was, hoefde dat groepje niet meer opnieuw opgezet te worden. Maar je ziet eigenlijk dat wat het effect is op de economie werkt weer door, ook in de gezondheidszorg. Dus als we met z'n allen minder geld verdienen, hebben we in de long run minder geld voor de gezondheidszorg. We zien dat de effecten bijvoorbeeld op de werkgelegenheid, of mensen het nog wel willen doen in die gezondheidszorg, effect heeft. Dus het loopt allemaal veel meer door elkaar. Daarmee pleit ik niet om zeg maar OMT en denktank samen te voegen, hoor. Geen zin. Maar wel dat we steeds vanuit die verschillende optieken naar de problematiek blijven kijken.
Leert de denktank ook van onze buurlanden? Want bijvoorbeeld Noord-Rijnland-Westfalen, even groot als Nederland, zelfde omvang, zelfde soort welvaart, precies hetzelfde soort mensen een beetje, doet het veel beter dan Nederland.
Ja, maar er zijn natuurlijk. Ten eerste heeft de denktank een werkgroep internationaal die naar alle aspecten ook in de rest van de wereld en vooral ook Europa kijkt. Ja, en als we nu Nederland vergelijken, ik heb zelf een hele goede vriendin van Italiaanse afkomst, ze zal het wel leuk vinden als ik haar nu noem. Ja, en die was in het begin eigenlijk best wel een beetje verontwaardigd soms over hoe er in Italië werd gesproken. En nu zegt ze, kijk eens even hoe wij het doen.
Nou, die hebben het echt heel dapper.
Die hebben
het
dapper
die moest als eerste het proberen.
Ja, precies. Dus in die zin, ja, daarom zeg ik, de onvoorspelbaarheid van het virus en wat je dan doet en wat je op elk moment goed vindt, is wel lastig.
Dus die internationale lessen die worden ook uitgewisseld
precies,
met elkaar.
Ja, zeker. En je moet elke dag daarvan blijven leren, volgens mij.
En u zegt eigenlijk, die denktank, het is goed dat die erbij betrokken wordt. Ik hoor minister-president Rutte ook regelmatig die denktank noemen. U zegt, we hoeven niet samengevoegd te worden met het OMT. Het is natuurlijk wel zo dat er zijn steeds meer groepen die meepraten. Je hebt ook het Red Team tegenwoordig, die weer een alternatief naast dat OMT zet.
Ja.
Maar als er steeds meer meegesproken wordt, wordt het dan op een gegeven moment niet een Poolse landdag?
Nee, dat vind ik ook een verantwoordelijkheid van onszelf. U heeft een poosje niets van ons gehoord, want er was eigenlijk niet zoveel reden toe. De advies was, wat er lag, was heel helder en daar kon je een aantal maanden mee vooruit. Dus ik vind dat wij in die zin ook goed moeten opletten. We hebben allemaal ook ons eigen werk. De Sociaal-Economische Raad is druk bezig met zijn middellange termijn advies. Sociale partners hebben de hele tijd aan tafel gezeten als het gaat om de regelingen. Dus wij laten zeg maar van ons horen als we denken dat het nodig is. Maar we willen wel die druk te voorkomen. We zijn er om te helpen, niet om de boel lastig te maken.
Heel interessant vond ik net dat u zei, de zorg en de economie hangt samen. Volgens een schatting van uw CER zijn er in 2040 ongeveer 2 miljoen zorgmedewerkers nodig. Op dit moment werken er 1,4 miljoen mensen in de zorg. Ik hoorde u net zeggen, als het met de economie slecht gaat, dan wordt het ook lastiger om al die zorgmedewerkers te kunnen betalen.
Ja, precies. Nou, je ziet dus dat zeg maar zorgmedewerkers op het ogenblik kritischer zijn op allerlei dingen, over hun werkomstandigheden, over de betaling, et cetera. En dat is ook logisch, want we hebben ongelooflijk veel van hun geëist. En daarmee, en dat zie je ook in de politiek gebeuren, komt er een heel ingewikkeld debat. Gaan we ze voortrekken of niet? Gaan we ze ten opzichte van leraren meer of minder geven? Dus dat speelt allemaal mee. Er zijn anderzijds natuurlijk ook wel dingen waar we iets aan kunnen doen. Er komen in andere sectoren veel mensen vrij, om het zo maar te zeggen. Om het naar te zeggen, die verliezen hun baan. En we zijn dus heel hard bezig met sociale partners, UWV, de gemeente, et cetera. Om te kijken, hoe kunnen we die mensen naar sectoren laten stromen waar wel werkgelegenheid is. En de zorg staat daar natuurlijk met een dikke stip op nummer 1.
Dus we staan nu eigenlijk aan de vooravond, het is eigenlijk al begonnen, van een enorme omscholingsoperatie.
Ja, ik denk dat toen ik hier kwam, ben ik volgens mij heel snel begonnen met de uitspraak, je leven lang leren is net zo belangrijk als eten en drinken. Nou, later hebben we daar je leven lang ontwikkelen van gemaakt, omdat mensen soms wat aanhikken tegen dat leren. Ik denk achteraf, dat is een profetische uitspraak geweest. Want als je nu kijkt, is het echt harde noodzaak dat mensen zich laten omscholen. En is het eigenlijk jammer dat er nog net iets meer vaart is gemaakt met het opzetten van die infrastructuur. Want anders zouden we zeg maar dat nu makkelijker kunnen gebruiken. Aan de andere kant, ik ben erg van maak van de nood een deugd. Dit geeft ook een extra impuls om dat nu versneld te doen.
Ik las vorige week de nieuwste cijfers van het platform voor talent voor technologie. En die hebben dus onderzoek gedaan in een aantal regio's in, zeg maar, tekortsectoren. High-tech, dat soort dingen, ook de zorg. En die zeggen, corona of geen corona, het tekort aan bijvoorbeeld jong talent in de technologie,
dat blijft.
Dat gaat gewoon door,
ja,
met groeien zelfs. Ja. Dus de afgestudeerden daar, die kunnen nog makkelijker aan de baan komen dan ze al konden. En ja, ondanks corona. Want ze zeiden, ja, die tech sector die heeft ook door corona natuurlijk een enorme hoeveelheid nieuwe uitdagingen erbij gekregen.
Ja. Nou ja, corona, dat zeg ik steeds. Hè. Corona legt een vergrootglas op de problemen die we al hadden. Ik hoor dat ze overigens dat begrip vergrootglas links en rechts om me heen overgenomen worden.
En u doelt dan bijvoorbeeld op de kloof tussen vaste banen, flex,
ook, maar bijvoorbeeld
kansengelijkheid.
We hadden al een tekort aan mensen in bepaalde sectoren. En dat tekort is eigenlijk nu alleen maar groter geworden. Hetzelfde voor de techniek geldt voor de zorg of het onderwijs. Maar het geldt ook voor de noodzaak om wat aan onze duurzaamheid te blijven doen. Het geldt ook voor hoe gaan we nou met digitalisering om. De kansenongelijkheid, de positie van jongeren. En dat zagen we allemaal al, stond allemaal al op die agenda. En corona maakt eigenlijk de urgentie van die agenda alleen maar groter. Dat is zoals wij dat eigenlijk zowel binnen de CER als binnen de denktank zien.
En het interessante, als je als historicus kijkt naar crisis, dan is het heel vaak zo dat crisis de neiging hadden, zeg maar, eerder problemen wat weg te drukken, tegen de wand te drukken, te relativeren. Die lossen zichzelf dan wel op. En je ziet nu, nou, u zei het net al, het is echt iets anders dan de financieel financieel-economische, de euro- en kredietcrisis. Deze heeft dus die vergrootglaswerking die dus andere crisis vaak niet hebben.
Ja, precies. En het vraagt dus ook, en dat debat zullen we de komende maanden met elkaar moeten voeren in aanloop ook naar een formatie. Dat vraagt dus ook dat er zeg maar van een volgend kabinet andere dingen worden gevraagd dan dat we in het verleden gewend waren. Ja. Dat hebben we eigenlijk al een beetje in dat eerste advies van de denktank gezegd. En normaal is de logische lijn van we geven nu extra geld uit, dan gaan we snel weer terugverdienen. En wij denken nu bijvoorbeeld, nou dat sneller terugverdienen, daar moeten we heel goed over nadenken hoe we dat doen. Want als we nog midden in die economische crisis zitten, dan is die steun nog hard nodig. En nou ja, je hoort het vorige week ook al weer gezegd worden door sociale partners. Ja, we hadden eigenlijk een afspraak tot hoe lang die steun zou doorlopen. Maar met deze hernieuwde maatregelen wordt het misschien ook de vraag om toch na te denken over wat als het pakket langduriger moet, of wat als die herstelfase langer uitblijft. Misschien komt er wel weer een nieuwe tussenfase. Daar zullen we allemaal over na moeten denken, en dat zijn we niet zo gewend om te doen.
Nou is het zo dat toen het eerste steunpakket kwam vanuit het kabinet, toen zei Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, we hebben diepe zakken. Dat kwam ook omdat Nederland het netjes gedaan had met het begrotingsbeleid de afgelopen jaren. En toen werd er ook gezegd door mensen als Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken. Ja, we kunnen na dit eerste steunpakket, kan er nog wel een tweede steunpakket komen. Misschien nog een derde. Inmiddels zitten we in dat derde pakket. En dat is ook voor heel lang is dat neergezet voor tot aankomende zomer. Maar ergens zit natuurlijk wel een einde aan die type zakken van Wopke Hoekstra.
Ja, nou ja, dus dat is waar het advies van het denktanken. We hebben toen meteen gezegd, kijk, wij gaan niet de discussie die tussen sociale partners en kabinet worden gevoerd overdoen. Wij kijken naar de fase daarna. Maar die fase lijkt zich op te schuiven. Dus dat vraagt opnieuw om te kijken, wat komt er dan in de tussenliggende periode? Nou, daar gaan we nu over nadenken.
En ik hoor u zeggen, hoogstwaarschijnlijk, zeker als het met corona nog steeds niet echt de goede kant op gaat, hebben we misschien nog wel langer steunpakketten nodig. En er wordt natuurlijk ook door het kabinet gesproken, op Prinsjesdag werd dat bekendgemaakt, het groeifonds, 20 miljard om te investeren. Zegt u eigenlijk, voorlopig geven we alleen maar geld uit en dat terugverdienen, ja, dat komt wel, maar wel later dan we eerst dachten.
Nou, dat vind ik nog een beetje te vroeg om te zeggen. Omdat wij zeg maar ook eigenlijk, zeg maar, je rijdt heen en je rijdt terug, zal ik maar zeggen. En ergens kruis je elkaar. En waar precies het kruispunt zit, dat weten we nog niet precies. Wat we wel weten is dat we twee dingen moeten doen. En dat hebben we ook in onze eerdere adviezen steeds aangegeven. Steun zolang het moeilijk is. En aan de andere kant, begin vast met dat investeringspakket, wat je al van plan was. Nou, ik ben ook blij. En je kunt discussiëren over de vorm of wat dan ook. Maar ik ben in ieder geval blij dat investeringspakket er ligt. Dat is ook hard noodzakelijk voor de digitalisering, voor dat leven lang ontwikkelen, voor de duurzaamheid, allemaal onderwerpen die daarin zitten. En dat moet wel ook alvast op stoom komen, want anders ga je elkaar veel later kruisen dan nodig is.
U zegt eigenlijk snelheid, snelheid, snelheid.
Ja, dus aan de ene kant snelheid met dat investeren en aan de andere kant heel goed kijken met elkaar wanneer je zeg maar als het ware die steun losser kunt laten. Overigens is dat derde steunpakket, laten we het ook niet erger maken dan het is. En dat is ook nog maar net begonnen. Daar is vorige week in de Kamer over gestemd. Nou, er ligt een hele ambitieuze doelstelling als het gaat van werk naar werk. We weten dat die sectoren er zijn waar nog werk over is. Laten we vooral aan de slag gaan.
Eén sector waar ik even op wil wijzen, u zei het zelf eerder ook al, dat is de cultuursector. Daar gaan natuurlijk als het nu ja van alles weer niet mag, 's avonds en zo, dat wordt natuurlijk een ramp daar.
Nou ja, de cultuursector heeft het natuurlijk heel moeilijk. Want ik ben behoorlijk betrokken bij die sector. Ook omdat ik voorzitter ben van de Raad van Toezicht bij de Doelen in Rotterdam. Die overigens behoorlijk op eigen benen stond voordat corona uitbrak. Omdat ze ook een zalencentrum zijn. Ja, wat mij natuurlijk ontzettend aan het hart gaat, dat geldt voor hun, maar ook voor al die andere theaters. Er is zoveel verbouwd. Het is er zo veilig. Als ik nou naar een plek wil waar ik me veilig voel, dan ga ik naar de Doelen in Rotterdam. Ja, en die hebben hier toch ook weer last van.
En ja, ze moeten het hebben van Ja, met mensen dingen doen.
Ja, precies. En ja, dat is kunst. We stellen aantallen vast. Nou ja, gelukkig is er een debat bezig over wie wel niet wat ruimte krijgt. Maar dat voelt dan weer naar tegenover de anderen. Het is voor artiesten lastig.
Het is soms ook raar, hè? Want dan wordt er gezegd maximaal 30 mensen in een ruimte. Maar de ene ruimte is de andere ruimte niet.
Nee, precies. Maar ja, goed, het is al ingewikkeld genoeg. Dus ik begrijp het ook wel weer. Maar daarom blijft mijn oproep. Laten we ons zo goed mogelijk en misschien nog wel beter dan het kabinet ons vraagt aan die regels houden. Dan is het snelste over.
Ja, nog één vraag over. U had het net over leven lang leren, leven lang ontwikkelen. En ook dat mensen natuurlijk echt moeten nadenken en aan de gang gaan met omscholing als hun bedrijf er niet meer is of als hun baan er niet meer is. Hoe slaagt Nederland erin om mensen voldoende te motiveren om zich te laten omscholen? Want mensen denken al gauw, ja, in de zorg ben ik daar eigenlijk wel geschikt voor.
Nou, er zijn nu een aantal projecten die met een geweldig mooie methodiek bezig zijn, die eigenlijk al begint op de werkvloer. Het liefste zou je hebben gehad dat het al begonnen was, zal ik maar zeggen. Omdat je eigenlijk wij vinden dat je mensen zo snel mogelijk, als ze eigenlijk op een nieuwe baan terechtkomen, al gaan laten nadenken. Klinkt een beetje raar, maar toch al een beetje gaan nadenken. Wat ga ik hier nou nadoen? Rustig de tijd voor kunnen nemen. Nou, dat is nu niet zo, want ik heb niet rustig de tijd. Maar die methodiek gaat er wel vanuit dat je mensen eigenlijk op of binnen de baan die ze hebben en die ze eventueel dreigen te verliezen, al bij de hand neemt. En het wordt heel mooi steeds uitgetekend door al die projecten in de vorm van een brug. Dat je mensen als het ware de brug opneemt om te gaan leren de overstap te maken, hun werk nog kunnen behouden. En dan als het ware ergens midden in de brug wordt overgenomen door de andere werkgever. Daar vervolgens met die scholing nog doorgegaan kan worden en als het ware in het nieuwe beroep wordt begeleid.
Maar in januari wisten we dit allemaal nog niet.
Nou, we waren al wel bezig met het ontwikkelen van deze methodiek, omdat je die eigenlijk structureel nodig heb. Alleen de druk om nu die brug op te gaan lopen, ja, die is voor mensen veel groter. Ja. En dat zal ze misschien ook extra motiveren om het te doen.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
U heeft tijdens uw SER-voorzitterschap het jongerenplatform opgericht. Nou, treft het, want de voorzitter van het jongerenplatform zit hier ook aan tafel, Maurice Kreinenburg. Kort even aan u de vraag, mevrouw Hamer, hoe gaat het met het jongerenplatform?
Nou, het gaat waanzinnig goed met het jongerenplatform, want we hebben niet alleen een jongerenplatform, maar we hebben inmiddels ook een jongerendenktank, net zoals we dat bij de SER hebben gedaan. En de jongerendenktank, coronacrisis, heeft weer samenwerking gezocht met bijvoorbeeld coalitie EI, et cetera. We hebben inmiddels vanuit de SER gefaciliteerd een op-app, zoals die heet, waarin allerlei... Op-app, dus dat is een app die je op kunt. Dan vervolgens je ideeën kunt meegeven over hoe jij denkt dat corona opgelost kan worden. Het SER Jongerenplatform loopt de deur volgens mij plat in de Tweede Kamer en bij alle ministers. Maar vooral ook, dat vind ik toch ook wel belangrijk, bij allerlei andere jongeren. Want het moet niet een naar binnen gerichte, maar naar buiten gerichte.
Laten we Maurice Kreinenburg meteen maar even aan het woord laten. Ja. Hij zit hier nou toch?
Ja.
Hoe gaat het?
Het is druk, dat zeker. Het zijn bijzondere tijden. Toen ik een jaar geleden bij de Nationale Jeugdraad begon, had ik me niet voor mogelijk gehouden dat we in deze gekke situatie met elkaar zouden komen. Als je me toen had gezegd dat wij bijna wekelijks contact zouden hebben met ministers en in zo'n goede samenhang hen kunnen adviseren en mee kunnen praten over beleid, dan had ik je voor gek verklaard. Maar door deze gekke situatie met corona hebben we dat toch eigenlijk met elkaar voor elkaar gekregen.
En ook wel mede dankzij Mariette Hamer die het gefaciliteerd heeft.
Absoluut, ja. Ik denk dat de SER daar heel belangrijk in is geweest in de ondersteuning. En het is ook, eigenlijk heeft ze ons ook met z'n allen geleerd van, nou, hoe ga je daar nu op de beste manier mee om? En wat zijn nu die lijntjes die er zijn? En hoe komen we daar het beste binnen?
Maurice, jij bent nog geen 70.
Nee, dat klopt.
Jij bent van een generatie van, ja, ik zal maar zeggen, de iPhone games, social media. Wat moet je dan bij zo'n polderclub met allemaal van die kroonleden en van die bobo's?
Nou, dat valt best wel mee hoor. Het lijkt altijd aan de buitenkant inderdaad alsof het misschien een stoppige wereld is, maar er gebeurt heel veel. En al die grote dingen inderdaad die je net opnoemt, technologie, wat we in ons dagelijks leven doen, het feit dat we als jongeren een bijbaantje hebben, waardoor we genoeg kunnen verdienen om wat leuks te gaan doen of een spelletje te kopen of een nieuwe telefoon te kopen. Daar zijn heel veel sociale partners bij betrokken om al die akkoorden met elkaar te sluiten. En het is heel gaaf om daar bij te zitten en daar ook daadwerkelijk over mee te praten. Omdat het is zo belangrijk dat we als we met elkaar praten over de toekomst, dat is helaas de periode dat mijn generatie dat meest van alle partijen die nu aan tafel zitten mee gaat maken. Dus is het ook zo belangrijk dat we als jongeren daar een stem aan tafel hebben en daarbij zitten.
Je bent student?
Nou, ik heb deze zomer mijn bachelor afgemaakt.
Kijk, waarin? Ja.
Internationale betrekkingen. Dus waar? Wel politicologie, maar meer op de internationale variant gericht.
Waar?
In Leiden.
In Leiden?
Ja.
Hoe hoog is je studieschuld?
Nou, bij mij valt het relatief mee, omdat ik het geluk heb gehad dat ik ouders heb die er voor me konden zijn. En ik op een 10 minuten fietsen van de universiteit woonde, dus de drang ook niet zo groot was. Maar ik heb het bij heel veel van de mensen met wie ik in college zat, heb ik natuurlijk gemerkt dat dit zijn niet de meest eenvoudige perioden inderdaad om te gaan studeren en je echt te verdiepen.
Dus echt ook een van de behoorlijk harde thema's van natuurlijk het jongerenplatform. Toen ook onder Luus van Kempen met dat onderzoek advies van dat jongeren eigenlijk in alle opzichten in de greep zijn van onzekerheden. En ook ja, dat is natuurlijk met corona niet minder geworden.
Nee, het is eigenlijk alleen maar erger door geworden. Je ziet inderdaad door corona en al die problemen die er al waren in de samenleving, daar is weer dat vergrootglas opgelegd. Het is allemaal
geworden.
En bij jongeren zie je eigenlijk altijd, dat zag je ook bij de vorige crisis, wat heel goed het rapport van vorig jaar Hoge Verkenningen aanstipte, dat jongeren en laag opgeleiden daar de rekening van kregen eigenlijk. Zij waren degene die de meeste en de meest zware klappen te voortduren hadden. En dat zie je nu ook weer in deze crisis, dat de meeste onzekerheid komt gewoon bij jongeren terecht. Want ja, we zijn de categorie die het meeste flexbaantjes hebben, bijbaantjes hebben, in de horeca werken, in de evenementenbranche werken. Nou ja, wat zijn nu de sectoren waar het echt heel slecht gaat? Precies die sectoren.
Precies waar jongeren het van moeten hebben om die studieschuld omlaag te kunnen drukken door een beetje bijbaantje.
Ja, klopt.
Dus je wordt aan twee kanten gesneden.
Ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Mooier kan ik het niet zeggen.
Nou is er natuurlijk één verschil, en dat is een markant verschil. En dat is dat in die vorige crisis werden de banken gered en wat al niet. Maar jongeren praten niet mee.
Nee, dat klopt.
En nu hebben we de situatie dat Mark Rutte heeft geroepen. Ja, jongeren, laat eens wat van je horen. Nou,
jullie zijn ook op het Katshuis geweest bij Mark Rutte.
Ja, nou, en zelfs niet één keer. Want dan zou je denken, misschien is het wel gewoon alleen leuk.
Plichtmatig dingetje.
Inderdaad. Maar maandelijks op het Katshuis geweest inderdaad. En nu ook nog steeds goede overleggen met het kabinet. En wat eerst in eerste instantie begon als het Ter Jonge platform en DenkDenkEi, waarin we eigenlijk het kabinet gingen adviseren en adviezen aan gingen brengen. Sinds 2 weken werken we met elkaar samen in de jongeren DenkDenk coronacrisis. Eigenlijk het kind van de grote SER DenkDenk als het gaat over de
wat was DenkDenkEi?
DenkDenkEi was onderdeel van Coalitie EI, dus het platform uit heel veel jonge organisaties waar we vooral heel erg op de politiek gericht onze belangen aan het verdedigen waren.
En er is een appgroep gekomen.
Ja, er is een app inderdaad.
Dat is wel heel eigentijds.
Een op-appgroep, zegt Mariette zelfs.
Ja,
Mariette
een hele moderne op-app inderdaad, waar we eigenlijk een hele nieuwe manier van onderzoek doen. Juist omdat het niet alleen vragen stellen is, maar met elkaar in gesprek gaan over al die thema's die jongeren nu het meeste raken als het gaat over corona.
Maar hoe zit dat in elkaar, die op-appgroep?
Nou, de op-app is inderdaad een app die je gewoon kan downloaden.
Iedereen kan dat doen?
Iedereen kan het doen. Moet je even op de website van de SER kijken. Het onderzoek willen we wel graag richten op jongeren tussen de 16 en de 35. Dus echt de categorie die nu de hardste klappen gaat krijgen. Maar PG, ik ga je absoluut niet tegenhouden om absoluut ook te downloaden om te kijken of jij nog briljante ideeën hebt.
Historische vergelijkingen.
Ja, daarom. Ik denk ook dat we altijd moeten leren van wat er in het verleden gedaan is. Dat zie je nu ook over allerlei grote problemen inderdaad. Over als het gaat over jeugdwerkloosheid of wat dan ook. Waar we nu ook weer teruggaan naar de basis inderdaad. Het gaat heel slecht. Er zijn een aantal natuurlijk aanpakken geweest, jeugdwerkloosheid. Dat komt nu eigenlijk weer terug, omdat we dat zo hard nodig hebben voor deze generatie. Dat die zo snel mogelijk weer aan het werk komen en de jongeren die nu nog een baan hebben.
Wat gebeurt er in die appgroep?
In die app gaan we...
Het is geen dating en zo, hè?
Nee. Nee. Je krijgt gewoon vragen voorgeschoteld, daar waar je eerlijk antwoord op mag geven.
Die bedenkt hij?
Die bedenken we met elkaar. Want dat is het ook. Het is een app voor jongeren, door jongeren. Dus we bespreken echt met elkaar de thema's af die we daar laten toetsen.
Noem eens een paar prangende vragen die jullie stellen.
Eigenlijk een beetje waar we het nu net ook over hebben. Van hoe word jij geraakt door corona? Als je kijkt naar je financiële onafhankelijkheid, hoe zit dat? Ook jonge werkgevers, werknemers. Als je nu je eigen bedrijfje hebt gehad, natuurlijk. Ja, kijk, veel mensen die al 20, 30 jaar bezig zijn met ondernemen, die hebben natuurlijk een beetje de ruimte gehad om een buffertje op te bouwen als ze zaken een beetje goed gingen. Nou ja, we hebben de afgelopen jaren gezien dat sinds de laatste crisis veel meer jongeren een eigen bedrijfje op zijn gaan richten. Ja, als je 2 jaar bezig bent, dan kan je nog niet echt spreken van een stevige buffer. En dat zijn degenen die...
Dus het is een typische jongerenondernemersproblematiek.
Ja.
En Ingrid Thijssen en Jacco Vonhoff, die moet je daar dus nog een beetje bij wakker schudden?
Nou, wakker schudden, ik denk ook dat het bij hen op de radar staat. Ze hebben natuurlijk ook heel veel andere problemen die niet alleen over jongeren gaan. Maar ik denk dat het ook goed is om ook bij hen, niet alleen bij beleidsmakers, bij ministers, maar ook bij alle grote organisaties, elke keer weer op de radar te zetten. Hey, kijk eens, het gaat ook heel erg om jongeren en het gaat ook echt om onze toekomst. Dat mogen jullie niet vergeten.
Hoe gaat dat op zo'n katshuis? Is dat informeel of is dat echt met een vergaderagenda?
Nou, het is een beetje een combinatie van beide. Wij mogen de afgelopen periode hebben wij elke keer de vrijheid gehad om zelf de agenda te bepalen. Wij komen per slot van rekening met de adviezen, waar het aan het kabinet is om daarop te reageren, om te gaan kijken, oké, dit zijn inderdaad wel interessante punten die je daar noemt. Laten we daar met elkaar over doorspreken, zodat het niet ook alleen bij dat ene overlegje blijft. Want nou ja, dat is inderdaad, zou je het leuk kunnen vinden voor de foto, maar het gaat ook echt om die vervolgafspraken. Zoals we nu ook zien bijvoorbeeld, als het gaat over jeugdwerkloosheid, dat er ook echt zo'n aanpak gaat komen en dat we heel goed gaan kijken naar zo'n stageoffensief om zoveel mogelijk jongeren nu toch echt aan een stage te helpen. Zeker in zo'n lastige periode.
Wie zit er daarbij vanuit het kabinet?
De vakministers die daadwerkelijk ook over de portefeuilles gaan waar we het dan over hebben. En de minister-president.
En eet hij daar ook altijd al die koekjes op?
Nou, ik moet wel zeggen, ik denk iedereen heeft daar zo zijn eigen rol natuurlijk. De minister-president is ook heel erg inderdaad op de inhoud en kijken hoe gaan we nu op al die verschillende thema's jullie daar goed bij betrekken, zodat we dit echt samen op moeten lossen. Want dat is natuurlijk de boodschap die continu brengt van we moeten dit samen doen. En we als jongeren willen we daar graag ook aan meehelpen, omdat we ook voelen die grote verantwoordelijkheid die ook natuurlijk deels op onze schouders rust. Want we moeten hier echt mee aan de slag met elkaar. En ik denk dat dat een gedeelde verantwoordelijkheid die we met elkaar oppakken. En ja, over de lunch, ja goed. Ik denk dat we mogen daar niet klagen over hoe we behandeld worden.
Zijn er genoeg vegetarische lunches?
Nou, de eerste...
Ik heb namelijk een gerucht gehoord daarover.
Ja, nou, de eerste keer was het nog even wennen voor ze. Maar inmiddels gaat dat volgens mij ook allemaal goed.
Er waren er niet genoeg?
Nee, inderdaad. Toen hadden de vleeseters het geluk dat ze een uitgebreide lunch kregen. Ja, om het maar zo te zeggen.
Waaronder de minister-president?
Inderdaad. Je zou bijna zeggen dat er een tactiek achter zat.
Je moet het bij liberalen nooit uitsluiten. Even nog, merk je aan hem dat hij zeg maar, aan het hele begin van zijn politieke carrière staatssecretaris is geweest voor zeg maar, alles met studenten en dat soort dingen. En waarvan mijn herinnering is dat hij daar altijd voor genoot.
Ja, een minister-president komt natuurlijk wel wat vaker tot leven als het echt over goede gesprekken gaat. Maar ik denk ook dat wij uit ervaring met elkaar kunnen zeggen, als het gaat over jongeren en als we daar als jonge organisaties aan tafel zitten, dan is die ook wel in zijn element, ja. Het is niet een Norse minister-president die we daar hebben.
Als we kijken naar de toekomst, dan is een heel urgent ding voor jongeren de studiefinanciering. We hebben nog steeds het zogenoemde sociaal leenstelsel. Maar inmiddels heeft
studievoorschot.
Ongeveer iedereen in politiek Den Haag de handen ervan afgetrokken. De VVD nog niet helemaal, maar de andere vaders en moeders van dat systeem wel. Hebben jullie als jongeren ideeën over wat daarvoor in de plaats zou kunnen komen?
Ja, nou, ik denk dat je, het is een terecht punt wat u meldt, dat we, er is de afgelopen jaren is er natuurlijk heel veel veranderd in het politiek landschap, waar in eerste instantie op zich een redelijk ruime meerderheid was voor de invoering natuurlijk. Zijn we nu we 5-6 jaar verder zijn, is er heel weinig steun meer voor over, om het maar even zo te zeggen.
Hoe komt dat?
Nou, ik denk omdat we gezien hebben dat de verandering van stelsel. Kijk, dat is iets wat we eigenlijk de afgelopen 100 jaar is het een beetje een golfbeweging. De ene keer gaat het over een gif, de andere keer gaat het over een lening. Hoe we het dan ook noemen, nou, dat is elke keer anders. Maar dat is een beetje waar we tussen schommelen. En wat we nu heel erg zien is dat al die investeringen die eigenlijk beloofd waren natuurlijk. We zien dat in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, wat natuurlijk een van de belangrijkste argumenten was, dat het daar een beetje in schort. De druk onder jongeren is natuurlijk heel erg toegenomen, wat daarvoor al het geval was. Maar die prestatiedruk is door het feit dat er zo'n zware studieschuld op hun schouders hangt, echt niet beter geworden. En dat is dan misschien ook voortschrijdend inzicht. Dat is een woord wat heel vaak valt tegenwoordig. Maar dat is wel een beetje waar het op uitkomt. Er zitten veel goede onderdelen aan, maar er zitten natuurlijk ook haken en ogen aan. En ik denk dat we met elkaar moeten kijken hoe we dat op moeten lossen.
En waar gaat het naartoe wat u betreft?
Waar het wat ons betreft naartoe gaat, is een stelsel wat eigenlijk gebaseerd is op een aantal basisprincipes. Kijk, we vinden het voor jongeren heel, heel belangrijk dat ze zo onafhankelijk mogelijk zijn. Of het nu van ouders of van andere verzorgers is. En ik denk in principe wat we ook met elkaar kunnen ondersteunen is dat iedereen die dat wil, moet in Nederland de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Juist ook omdat het leven lang ontwikkelen is zo belangrijk tegenwoordig. Je moet de juiste skills hebben. En dat betekent dus ook dat niet alleen als je studie klaar is, maar ook daarna, dat je zo lang mogelijk moet, die mindset moet er altijd blijven. Dat je moet kunnen doorontwikkelen.
Ik zeg altijd dat als jij naar het mbo gaat, of een hogeschool of een universiteit, dat is niet je laatste school. Dat is je eerste verantwoordelijkheid. Want dan word jij deel van een werkgemeenschap met je stage. Of je gaat met je hoogleraar onderzoek doen betaald door de Europese Unie. Of je gaat als PABO-student al meteen met die kids aan de slag. Je bent dan geen scholier meer. Je bent dan een verantwoordelijk burger.
Absoluut.
Dus eigenlijk begint leven lang ontwikkelen in die initiële fase van de vorming.
Ja, en daarom is het ook zo belangrijk inderdaad dat jongeren daar de positieve aspecten van in gaan zien. En dat is heel lastig inderdaad, omdat er nu zo'n negatieve connotatie aan zit vanwege die lening die op heel veel schouders rust. Ja, als jij, en waar we natuurlijk ook zien dat, wat we ook zagen met de vorige verkenning, dat er best wel een tweestrijd is tussen de jongeren die al die grote kansen hebben vanwege het sociale netwerk, de plek waar ze geboren worden, en al die jongeren die al die kansen niet hebben. En terwijl het juist zo belangrijk is dat de jongeren die van nature niet die kansen krijgen via het onderwijs in Nederland, die stappen wel kunnen gaan maken. Maar dit is ook juist de categorie die vaak gedwongen wordt om veel meer te lenen dan jongeren die wel wat meer van huis uit meekrijgen.
En dat terwijl we ook door de demografie en door de enorme welvaart, we die jongeren enorm nodig hebben.
Absoluut.
Ook die jongeren die misschien dan van huis uit, misschien niet uit een academisch milieu of zo komen. We hebben ze verschrikkelijk nodig. De tekorten in de zorg, de tekorten in de technologie, de tekorten overal.
Ja, en je ziet het nu ook heel erg duidelijk terug. Die tekorten in de belangrijkste sectoren die ons land nu draaiende houden. Als je kijkt naar de technologie, maar ook naar de zorg. Ja, dat zijn de sectoren waar we veel meer jongeren nodig hebben. Waar het zo belangrijk is dat daar voldoende jongeren op instromen. En dat is nu inderdaad ook niet in voldoende mate het geval.
Terug naar Mariette Hamer. We hadden het net met Maurice Kleinenburg over de, onder andere de studiefinanciering. Hoe staat het daar wat u betreft mee?
Goed. We hebben aangekondigd bij de eerste verkenning dat we dat verder zouden onderzoeken. Dat zijn we ook aan het doen nu. We hebben een internationale vergelijking gemaakt. We hebben met de jongeren heel sterk doorgepraat over wat vind je nou eigenlijk het belangrijkste bij zo'n studiefinancieringsstelsel. De onafhankelijkheid van je ouders of juist de hoogte van het bedrag, et cetera, et cetera. Dat zijn we op rij aan het zetten. We zijn ook aan het kijken met alle politieke partijen van hoe de gedachteontwikkeling daar is. Want dat vinden we ook belangrijk. Op een gegeven moment, en we weten dat er op een gegeven moment ook een formatie is, zullen we hopelijk met een goed voorstel kunnen komen waar de politiek weer mee verder kan. Want dat was ook wat ik destijds heb gezegd. Ik hoop eigenlijk een beetje de polarisatie van dit onderwerp af te halen. Het zou heel jammer zijn als elke partij weer met een eigen voorstel komt. Dus wij proberen wel een beetje te zoeken naar draagvlak voor een oplossing hiervoor, zeker omdat we weten dat we toen we eraan begonnen de financiële situatie van ons land weer anders was dan dat die nu is.
Zodat er ook snel vaart kan worden gemaakt na de kabinetsformatie.
Ja, want wat we natuurlijk nog steeds zien is dat dat leenstelsel, hè, dus alleen al dat woord roept dat natuurlijk ook op, bij jongeren heel veel onzekerheid geeft. En ze hebben al zoveel onzekerheid. Deze generatie wordt toch echt heel hard getroffen door alles wat er nu met de coronacrisis gebeurt. Terwijl wij al hadden aangegeven dat ze bezig waren met veel uitstelgedrag, later op jezelf gaan wonen, later kinderen krijgen, et cetera. Dus we vinden het wel een urgent onderwerp.
De SER bestaat 70 jaar. Er is wel eens gedacht de afgelopen jaren, haalt de SER die 70ste verjaardag wel? Hoe heeft u de patiënt weer tot leven gewekt?
Nou, sterker nog, ik weet wel dat toen ik kwam, overigens met best leuke pers. Maar er werd ook wel eens een enkele keer geschreven, ja, wat gaat ze nou doen? Gaat ze de deuren sluiten? Of gaat ze de ramen openzetten? Ik hoop zelf dat iedereen van vorige week de conclusie heeft getrokken. Dat we de ramen open hebben gezet. Dat heb ik natuurlijk nooit alleen gedaan. Maar met sociale partners, met het secretariaat van de SER, met de jongeren, met iedereen die daarbij betrokken was. Ja, je kunt wel zeggen dat we de afgelopen 6 jaar eigenlijk steeds weer meer adviezen zijn gaan geven. Dat is onze kerntaak. Maar ook heel veel andere dingen zijn gaan doen. We maken convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben het preventieakkoord gefaciliteerd. We hebben een leven lang ontwikkelteam het land in laten gaan en aangejaagd, zeg ik maar. We zijn bezig met het opzetten van een infrastructuur om vrouwen en mensen met een andere culturele achtergrond naar de top te krijgen. Dus we doen eigenlijk ook steeds meer. En het derde wat we zijn gaan doen is, we zijn veel meer partijen dan alleen sociale partners op onderwerpen erbij gaan betrekken. Die sociale partners blijven natuurlijk voor ons echt de kern, maar we bij onderwerpen betrekken we steeds meer andere partijen. We gaan het land in. En we hebben vorige week in ons 70-jarig jubileum ook aandacht besteed aan de ideeën van bijvoorbeeld David van Rijbroek. Die nadenkt over hoe kun je eigenlijk ook de gewone burger, tussen aanhalingstekens gewoon, want we zijn allemaal burgers. Maar hoe kun je die bij die ideeën betrekken? Dus ik denk wel dat, dat er erg veel leven op dit moment is.
Het wordt eigenlijk steeds breder, want u begon natuurlijk als SER met de sociale partners en kroonleden. Toen kwamen de jongeren erbij, nog andere groepen. En David van Rijbroek, die kennen we natuurlijk van allerlei fora van een paar honderd of duizend mensen die een hele dag zitten te overleggen en dan tot, als het even kan, sprankelende ideeën komen.
Ja, maar waarbij we wel, zeg maar, dat is wel iets wat ik mezelf ook echt als een verantwoordelijkheid aanreken. De kern, die 70 jaar, die zijn wel echt gevormd door die sociale partners en die kroonleden. Dus die staan voor mij wel hoog in ere, zal ik maar zeggen. En dat maakt ook de SER bijzonder. Bij ons creëer je draagvlak. En dat is omdat die partijen er zijn. Alleen je ziet dat de samenleving is complexer. Mensen willen betrokken worden, veel meer dan vroeger. We hebben ook middelen, sociale media, om mensen erbij te betrekken. Dus ook ten dienste van, zeg maar, de adviezen die sociale partners maken, is het goed om al die groepen erbij te betrekken.
Zo'n appgroep van de jongeren, toen u aantrad, 5, 6 jaar geleden, had u waarschijnlijk niet gedroomd dat er ooit zou komen.
Nee, daar heb ik inderdaad denk ik niet bij stilgestaan. Ik heb wel eigenlijk, want dat begon, dat idee voor dat jongerenplatform begon eerlijk gezegd al op mijn afscheid in de Tweede Kamer. Omdat ik toen zo verrast was dat jongeren het zo leuk vonden dat, met name de jongeren van de LSVB, dat hun oud-voorzitter naar de SER ging. Vervolgens had ik hier een gesprek met een van de FNV-jongeren, zal ik maar zeggen. Die vertelde dat zijn medespeech was geweest bij zijn afscheid. En die twee dingen hebben wel vrij in het begin gemaakt dat ik dacht, nou, dat moeten we anders gaan doen. En dat zijn we ook anders gaan doen.
De core business blijft het overleg met de sociaal partners. Hans de Boer, die onlangs afscheid heeft genomen als voorzitter van VNO-NCW, die had toen hij aantrad zijn twijfels over de SER. Toen gaf hij een aantal eerste interviews waarin hij dat zei. Onlangs heeft hij een aantal afscheidsinterviews gegeven en nu zegt hij, ik ben fan geworden.
Ja, nou, dat is superleuk om te horen. Dat heeft hij bij zijn afscheid overigens ook uitgebreid verteld. En ook waarom. Hans hikte erg tegen de punten en de komma's aan. Overigens moet ik daar zelf altijd wel om lachen, want ook de werkgeversgeleding doet natuurlijk net zo goed mee aan het verplaatsen van komma's. Die overigens, weet ik als taalkundige, erg belangrijk.
En alles
zijn,
kan natuurlijk juridische
waar
verplichtingen
waar je de komma neerzet, zal ik maar zeggen. Maar ja, dat beeld was wel een beetje een ouderwets beeld wat hij, denk ik, nog had. En ik ben hem overigens zelf dankbaar. En dat ben ik ook Ton Heerts en Han Busker. Dat zij met mij mee het avontuur zijn aangegaan om de SER te verlevendigen, te vernieuwen en ja, in te richten voor de huidige tijd.
De SER is natuurlijk ook van de akkoorden. Dat begon al bij het tweede kabinet Rutte, het grote sociaal akkoord. Dit kabinet, Rutte 3, heeft onder andere met uw hulp het pensioenakkoord kunnen sluiten. Daar is nu een enorme discussie over de overgangsperiode. Minister Wouter Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij heel erg zijn best wil gaan doen, dat er niet gekort hoeft te worden op de pensioenen de komende 5 jaar in de overgangsperiode. Is dat een verstandig besluit?
Nou, volgens mij heeft Wouter Koolmees vrij recentelijk gezegd dat hij ook de ontwikkelingen wil volgen. Misschien toch nog wel even goed over, je zegt de SERS van de akkoorden aan de ene kant wel. Maar we hebben natuurlijk een zusterorganisatie, zoals ik dat graag zou willen noemen. En dat is de Stichting van de Arbeid. En traditioneel is het onderscheid tussen de SER en de stichting, dat de stichting maakt eigenlijk de akkoorden, die onderhandelen met het kabinet en wij adviseren. Dat is ook een goede taakverdeling, ook voor mij persoonlijk als voorzitter. Ik moet proberen de boel te verbinden en moet dus niet zelf gaan zitten onderhandelen. Bij het pensioenakkoord is iets bijzonders gebeurd. Wij waren bezig met een advies en toen kwamen er andere onderwerpen bij vanuit de Stichting van de Arbeid. Denk aan de discussie over de AOW. En toen zijn we dat eigenlijk, hebben we dat pad, hebben we ingevlochten in elkaar. Dus als adviseur zat ik bij die onderhandelingen. Daardoor had ik ook een wat andere rol dan de anderen, want ik had mijn advies eigenlijk al klaar, dus dat wilde ik inbrengen. En heb denk ik daardoor meer dan gebruikelijk een positie kunnen innemen om nou ja, ook nog eens aan elkaar uit te leggen hoe zit de ander er nou in. En is tegen de een te zeggen, joh, als je nou dat doet, dan is dat voor die net iets makkelijker, et cetera. Maar dat de traditionele onderscheid is eigenlijk, de stichting maakt de akkoorden en wij geven voorafgaand of na afloop verdere adviezen daarover.
Dat is interessant, want toen het akkoord er was, toen zijn er reconstructies verschenen. En daar bleek uit dat Hans de Boer en Han Busker ook wel eens heel bewust buiten de SER om hebben vergaderd. Wist u dat? Begrijpt
ja,
u dat?
Ja, nou, ze hebben ook heel regelmatig, heb ik begrepen, ontzettende lekkere biefstukjes met elkaar gegeten. En dat is ook heel goed. Dat moeten zij ook doen, want zij moeten uiteindelijk het eens met elkaar worden. De kroonleden, want ik ben natuurlijk zelf ook van de geleding van de kroonleden, zeggen natuurlijk wel regelmatig, ja, wij weten ook van sommige dingen wat af. Misschien vind het leuk om naar ons te luisteren. Meestal vinden ze dat erg leuk om de kennis die wij hebben te delen. En nou ja, wat ik net al aangaf, doordat dat advies en die onderhandeling gelijk liep, kreeg ik zelf ook een ja, beetje mediatorachtige rol. Nou maak ik het wel heel zwaar. Maar toch een beetje andere rol. En nou, dat is in dit geval goed uitgepakt. Soms zie je ook dat wij nog weer een andere rol pakken. Kijk naar het klimaatakkoord. Daar onderhandelen wij ook niet mee, maar geven we ook tussendoor adviezen over de dingen die er speelden. Denk aan bijvoorbeeld wat we net hebben gedaan rondom biomassa. En mijn mensen ondersteunen heel erg de processen die daar georganiseerd worden. Dus wij hebben wat dat betreft andere rollen weer dan die Stichting van de Arbeid. En dat is ook maar goed.
Hans de Boer is op Prinsjesdag opgevolgd door Ingrid Thijssen. En de FNV krijgt in het voorjaar ook een nieuwe voorzitter. Een kandidaat daarvoor is Kitty Jong, maar er zijn ook nog wel andere kandidaten. Ja. Zou dus kunnen dat er straks 3 vrouwen aan de top van de polder staan.
Nou, dan hebben we ons advies in ieder geval heel erg goed opgevolgd.
Wat betekent dat voor?
Wij hebben gepleit voor meer vrouwen aan de top.
Wat zal het in de praktijk betekenen als dat zo is?
Nou, ik denk in die zin niet zo heel veel anders. Kijk, elke dynamiek van een gezelschap van 3, of het 2 mannen en 1 vrouw zijn, of dat het 2 vrouwen wat nu is en 1 man zijn. Elke dynamiek heeft zijn eigen manier van cultuur ontwikkelen. Tussen Ton en Hans de Boer was anders dan tussen Han Busker en Hans de Boer. Volgens mij ben ik een heel consistent persoon in mijn optreden, zal ik maar zeggen. Dus dat blijft dan een beetje hetzelfde. En voor de rest denk ik, ja, we gaan het ook met 3 vrouwen supergoed doen.
Betrouwbare Bronnen had onlangs Joost Korte te gast. Hij is directeur-generaal Sociale Zaken van de Europese Commissie. Hij zei, Nederland zou eigenlijk veel assertiever de Nederlandse verworvenheden op sociaal terrein, en hij noemde daar ook de pensioenen bij, moeten uitventen in Europa? Want heel veel landen kunnen van het Nederlandse systeem leren.
Ja, dat doen we overigens ook. De SER is lid van een organisatie met Europese SER'en, die overigens eigenlijk allemaal Stichting van de Arbeid zijn zoals wij het hebben ingericht. Dus weinig andere organisaties die kroonleden hebben. En wij dragen dat ook uit. We helpen ook andere landen om bijvoorbeeld zo'n SER op te zetten. We zijn bijvoorbeeld een periode lang druk geweest in Argentinië om daar te helpen.
Argentinië?
Ja, ja.
Maxima heeft gebeld en toen...
Nee, Maxima heeft niet gebeld. Ik geloof dat de toenmalige premier gebeld heeft. Maar dat doen we ook in allerlei andere landen. In Afrikaanse landen hebben we geholpen. We helpen soms de SER in Curaçao. Dat doen we op allerlei manieren. En wat altijd wel leuk is, misschien in het kader van de anekdotes van 70 jaar... is dat we hier natuurlijk ontzettend zitten te mopperen... en over die punten en die komma's. En dan ga je met z'n allen op reis en dan ga je het uitleggen. En ik moet zeggen dat bijvoorbeeld Hans de Boer in het buitenland echt de beste vertolker is van het belang van de SER. Ik hoef dan helemaal niks meer te zeggen als hij erbij is. Hij vertelt het met zoveel plezier dat hij zelfs ook later zegt, goh, ik wist eigenlijk niet dat ik het zo leuk vond. Dus ja, dat is helemaal prima. Zo moet het ook.
Een van de leden van de SER is ook de Nederlandse Bank. We hadden onlangs Olaf Slijpen te gast, directielid. Hij en ook Klaas Knot heeft er in zijn schoolleden voor gepleit. Ze vinden allebei dat het minimumloon in Nederland omhoog moet. Is dat een goed plan?
Nou, wij zijn daarover in gesprek. Zij is diplomatiek. We zijn bezig met een advies over werkende armen. En daar ligt dat onderwerp wel op tafel.
Tot slot, we hadden het over de geschiedenis van de SER, 70 jaar SER. In die geschiedenis was een van de crisismomenten begin jaren 80. Toen is het akkoord van Wassenaar gekomen. U heeft een aantal dingen op tafel gelegd, leven lang ontwikkelen. U sprak over studiefinanciering, over andere zaken. Wordt het misschien nu ook tijd, nu we weer in een crisis zitten waar we straks versneld uit willen komen, om een alomvattend plan neer te leggen?
Ja, nou is het grappig, hè? Want ik hoor al jaren over dat akkoord van Wassenaar en ik heb dat natuurlijk zelf in die tijd ook wel gevolgd. Maar ik ben toch dat eens nog weer eens terug gaan halen. En het is eigenlijk maar 1 A4'tje. Dus het was in een andere tijd. En het was eigenlijk een oplossing voor een acuut probleem wat er toen was. Ik denk dat we nu in een andere fase zitten. Ik denk niet dat we in 1 A4'tje, hoe graag we dat ook zouden willen, op kunnen schrijven wat er nodig is. Ik denk ook niet dat er 1 oplossing is om uit deze economische en gezondheidscrisis te komen. Maar ik denk het wel. Dat het eigenlijk net als toen, en misschien nog wel, mag ik nog wel een stapje verder teruggaan. Denk ik even aan de Tweede Wereldoorlog en wat eigenlijk bij de oprichting ook speelde. Is dat er ongelooflijk veel behoefte was aan het samengaan en de samenspraak tussen maatschappelijke organisaties en de politiek. En van daaruit zijn al die initiatieven genomen. En wat ik proef, is dat eigenlijk die samenleving uit een periode komt waarin het heel veel individualisme was. En we nu toch voortdurend een beroep doen op de solidariteit tussen generaties, tussen groepen, tussen de elite en de andere burgers. En je ziet ook eigenlijk als je met die verschillende groepen praat en als je met verschillende generaties praat en met verschillende maatschappelijke organisaties praat, dat overal die behoefte is. En ik denk dat dat ook een deel van de verklaring is waarom het zo druk is bij ons in de SER nu. En ik geloof dat het wel belangrijk is om zowel qua vorm, want de vorm is veel belangrijker geworden dan 70 jaar geleden, als qua inhoud tijd is om een paar belangrijke stappen te zetten.
Ja.
En dat is ook wat ik vorige week bij 70 jaar SER heb gezet. Daar staan we aan de vooravond van. We werken bij de SER met sociale partners aan een middellange termijn advies. Dat is niet een akkoord van Wassenaar, maar misschien kan het wel de opmaat zijn om in een volgende fase te kijken, kunnen we nou niet zeg maar een paar ankerpunten neerzetten waarmee we volgend kabinet, maar ook volgende generaties aan de slag kunnen.
En u zegt, in die 70 jaar is de samenleving geëmancipeerd en dus geïndividualiseerd. Maar we moeten het wel samen doen.
Ja, en in die zin, het is altijd een pendule. En in crisistijd voel je dat je elkaar harder nodig hebt. Nou, in deze crisistijd helemaal. Want we moeten mondkapjes voor en afstand houden. En we snakken er volgens mij naar om die mondkapjes wel af te doen. En die 1,5 meter weer los te laten. En dat voel je eigenlijk in alles wat we doen. Ook in het beleid.
Eigenlijk was de SER nog nooit zo jong als ze nu is.
Nou, dat vind ik een mooi compliment.
Mag ik u hartelijk danken, Mariette Hamer en Maurice Knijnenburg.
Dankjewel.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 136. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door E.ON, de toonaangevende adviseur op het gebied van risico, pensioen en gezondheidsoplossingen. En ook door We Nederland. En natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb. En als je het nog niet gedaan hebt, stem nog even op Betrouwbare Bronnen bij de Dutch Podcast Awards in de categorie Nieuws en Politiek. Alle informatie en een link om je stem uit te brengen vind je op de site vriendvandeshow.nl/bb. Ga maar snel daar naartoe, dan heb je het maar gedaan. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.